We hebben met elkaar gezongen, toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid. En de Heer toont ons zijn heerlijkheid door zijn woord. Daarom willen we ook lezen in de Bijbel. En ik vind het heel goed dat jullie ervoor gekozen hebben om dit seizoen door de Romeinenbrief heen te gaan in de zondagmorgendiensten. En ik ben gevraagd om daarbij aan te sluiten door vanmorgen met jullie te lezen Romeinen hoofdstuk 4. Dus laten we met elkaar lezen Romeinen hoofdstuk 4. Ik lees niet het hele hoofdstuk, in het midden sla ik een gedeelte over, maar we zullen wel het begin en het einde sowieso lezen. Romeinen 4 vanaf vers 1. Romeinen hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Abraham door het geloof gerechtvaardigd. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. En dan gaat Paulus verder door te zeggen dat dat niet alleen voor besnedenen geldt, voor het Joodse volk, maar ook voor heidenen, voor onbesnedenen. Maar dat laten we vanmorgen even liggen. We lezen verder in vers 16. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, dus niet alleen voor Joodse mensen, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen terwille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook terwille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt is om onze rechtvaardiging. Tot zover. Ik stel voor dat we ook met elkaar lezen Genesis 15, dat is namelijk het gedeelte waar Paulus het over heeft. Het gebeuren in het leven van Abraham, dat God hem de sterren aan de hemel liet zien en dat Abraham toen geloofde wat God tegen hem zei. Genesis hoofdstuk 15 vanaf vers 1 willen we ook met elkaar lezen. Even helemaal terug naar het leven van Abraham. Genesis 15 vanaf vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven, en zie iemand die in mijn huis geboren, iemand die in mijn huis geboren is, de zoon van mijn huis, is dat letterlijk, daarmee bedoelt Abraham niet zijn zoon, maar zijn slaaf Eliezer, die zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Tot zover. Eerst een inleidende opmerking die wel heel belangrijk is. En dat is dat de apostel Paulus hier opnieuw spreekt over de rechtvaardigmaking door het geloof. Maar dat hij in dit hoofdstuk in het bijzonder laat zien dat de basis voor dat geloof de schriften zijn. En welke schriften had Paulus? Welke schriften had Jezus? Welke schriften had Timotheus en Barnabas en Petrus en Johannes? Welke schriften hadden zij? Alleen de wet en de profeten, wat wij het Oude Testament noemen. Ze hadden helemaal niet het Nieuwe Testament. Dus als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de schriften, dan gaat dat eigenlijk alleen over het Oude Testament. En in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief heeft Paulus het gehad over de heidenwereld, over de volkeren die God niet kennen en die het schepsel vereren en aanbidden in plaats van de schepper en die onder de toorn van God leven. En in hoofdstuk 2 heeft Paulus laten zien dat niet alleen voor heidenen geldt, dat ze zondig en schuldig staan tegenover God, maar dat het ook voor de Joden geldt. Zelfs het volk Israël, die wel de openbaring van God heeft gekregen, is niet rechtvaardig doordat zij zich aan de wet houden. In hoofdstuk 3 heeft Paulus de weg tot rechtvaardiging uiteengezet. Hoofdstuk 3, met name natuurlijk waar hij op een gegeven moment spreekt over de verzoening en over het om niet gerechtvaardigd worden door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hoofdstuk 3 vers 21 tot en met 25 is het kloppende hart van het Nieuwe Testament. Dat is een van de allerbelangrijkste gedeeltes uit de hele Bijbel. De mens wordt gerechtvaardigd uit genade door geloof. En in hoofdstuk 4 spreekt hij daar verder over, en daar zullen we vanmorgen verder met elkaar over nadenken. Maar hij laat in het bijzonder zien dat dat niet iets is alleen maar voor de christelijke tijd. Dat dat niet alleen maar iets is voor na Jezus Christus, maar dat dat eigenlijk van het begin af aan al zo is geweest. Er is nooit een mens op een andere manier rechtvaardig voor God geworden dan uit Gods genade, dan door geloof. Want het grote voorbeeld daarvan is Abraham, waar we vanmorgen met elkaar naar kijken. En Abraham is helemaal het begin natuurlijk van Gods specifieke openbaring en ook het begin van de geschiedenis van het volk Israël. En Paulus haalt ook David aan, ook weer een voorbeeld uit wat wij noemen het Oude Testament. We zouden misschien beter kunnen spreken over hoe Jezus dit noemde, namelijk de wet en de profeten. Er is dus eenheid in de Bijbel. Je hoort mensen zo vaak zeggen, ik heb zo vaak mensen horen zeggen, ja, maar dat was het Oude Testament en toen werd men door de wet gerechtvaardigd en sinds Jezus wordt men door genade gerechtvaardigd. Maar dat is een bepaalde tweedeling die de Bijbel echt niet maakt. Het is niet zo dat mensen in Israël voor Christus door de wet gerechtvaardigd werden. Het is niet zo dat Gods manier van omgaan met de mensen ineens is veranderd sinds Jezus Christus. Mensen werden voor Christus gerechtvaardigd op grond van het offer dat nog gebracht zou gaan worden. En mensen worden na Christus gerechtvaardigd op grond van het offer dat al gebracht is. Maar vanaf de allereerste mens die geschapen is door God, zijn degenen die door hem behouden worden, alleen maar behouden langs die ene weg. Die ene weg van genade, die ene weg door het offer van Jezus Christus. Ook al voordat dat offer was gebracht. De Heer Jezus sprak tot de Emmausgangers. Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Het zit allemaal al in die schriften vervat. Verderop in de Romeinenbrief, al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Die vertroosting der schriften, nogmaals, is de vertroosting van het Oude Testament. Want die mensen, de Romeinen, hadden nog helemaal niet het Nieuwe Testament zoals wij dat hebben. En in het einde van hoofdstuk 4, dat hebben we ook met elkaar gelezen, nu is dit niet alleen ter wille van hem geschreven, dus Genesis 15, is niet alleen ter wille van hem geschreven, dat het hem is toegerekend, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Namelijk ons die geloven in hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dus weet je, al die geschiedenissen van het Oude Testament zijn ook voor ons opgeschreven en daarin zit al het hele evangelie vervat. Zie alsjeblieft de eenheid van de hele Bijbel. Dat maakt de Bijbel ook zo ontzettend bijzonder, zo buitengewoon. Want het past allemaal feilloos in elkaar. Het hoort boven natuurlijk allemaal bij elkaar. Dat heeft geen mens kunnen bedenken hoe al die geschiedenissen en al die dingen die gebeurd zijn in en door en met Israël allemaal ook uiteindelijk illustratief zijn van de verlossing in Christus Jezus. Die eenheid is fenomenaal. Nou kijken we dan met elkaar naar die geschiedenis van Abraham. En het is eigenlijk een prachtige illustratie. En ik weet niet precies hoe ik dit systematisch moet uiteenzetten. Ik wil gewoon een aantal aspecten ervan naar voren brengen. In de hoop dat wij vanmorgen met elkaar dat heerlijke evangelie, dit is gewoon het evangelie zelf, die heerlijke leer van de genade, de genadeleer. Dat wij om niet, inderdaad, zoals ook voor de kinderen is geïllustreerd, dat we om niet gratis, het woord gratis is het Latijnse, komt van het Latijnse woord gratie, en dat betekent inderdaad onverdiend, gratis. Je kunt het niet betalen, je hoeft het niet te betalen, je hoeft er geen prijs voor te betalen. Het wordt je geschonken, de Heere geven, dat wij door het nadenken over Abraham en David vanmorgen, dat wij dat voor onszelf nog weer helderder krijgen. En dat wij begrijpen dat het vrije genade is. Wat een prachtige term. Vrije genade. Niet dat je eerst aan eisen moet voldoen. Niet dat je aan voorwaarden moet voldoen. Niet dat je eerst een bepaald niveau moet bereiken. Of dat je goed genoeg moet zijn. Maar het is vrije genade. God geeft genade. Hij doet het. En wij mogen het ontvangen. Abraham. Het was niet meer mogelijk. Genesis 15. Wat zegt Paulus daarover in dit hoofdstuk? Zijn eigen lichaam was reeds verstorven. Hij was al een oude man geworden. Hij was niet meer in staat om een kind te verwekken. En de moederschoot van Sara was verstorven. Een vrouw is op een gegeven moment voorbij de leeftijd dat ze kan baren, dat er conceptie kan plaatsvinden. Op een gegeven moment is dat voorbij. Bij een vrouw. En dat was bij Sara al voorbij. Dus de Heere God had tegen Abraham gezegd: Abraham, wees niet bevreesd, je loon zal zeer groot zijn. Dat zegt hij op dit moment in het leven van Abraham. Maar daarvoor had de Heer al tegen Abraham gezegd: ik zal je tot een vader van een groot volk maken. Uit jou zal een groot volk voortkomen. Je zult een talrijk nageslacht hebben. Maar nu was Abraham al zo oud geworden. Dit was nog weer jaren nadat God het voor het eerst had gezegd. Dus als de Heer opnieuw tegen Abraham spreekt en hem opnieuw een belofte geeft: wees niet bang, Abraham, ik ben je schild en ik geef je een groot loon. Ja, dat is weer een echo van wat God eerder had gezegd. Maar dan zegt Abraham: ja, Heere God, het is fijn dat u dat weer zegt, met eerbied gesproken, maar ik ben kinderloos en ik zal kinderloos heen gaan. Want het kan helemaal niet meer. En degene die mijn erfgenaam zal zijn, dat is mijn knecht, Eliezer. Die wel in mijn huis geboren is. Misschien was hij de zoon van een vroegere knecht van Abraham. Abraham was rijk en had dienstknechten die voor hem werkten. Je zou kunnen zeggen gewoon werknemers die in zijn bedrijf werkten. En misschien was deze Eliezer wel de baas van alle dienstknechten. En dan zegt Abraham: ja, ik heb geen eigen zoon. Er is geen zoon uit mijn eigen lichaam voortgekomen. Hij zal mijn erfgenaam zijn. Maar dan kwam het woord van de Heere opnieuw tot Abraham. Daarin zit voor ons ook het idee van het woord komt tot je. Denk daarover na. Er kwam goed nieuws tot Abraham en er komt goed nieuws tot ons vanmorgen. Het woord van God wordt gebracht over de hele wereld. Zoals Abraham hier een woord van God ontving, zo gaat het goede nieuws, het evangelie, voort over de hele wereld. En mensen mogen het horen. Het geloof is uit het horen. Het is belangrijk dat mensen het horen. En wij horen het vanmorgen ook. Het woord van de Heere kwam tot Abraham. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Nou, wat gebeurt hier? Wacht even, ik wil eerst een ander aspect nog benadrukken. En dat is dat God hier spreekt over het onmogelijke. Het kon niet meer. Het was natuurlijkerwijs, menselijkerwijs gesproken, was het niet meer mogelijk dat Abraham en Sarah nog een kind zouden krijgen. Dat kon niet meer. En de Heere had deze zegen beloofd, maar de zegen was uitgesteld. En het is belangrijk dat we beseffen dat de Heere God dat bewust zo heeft laten gebeuren. Ik kom in de Bijbel veel meer voorbeelden tegen van uitgestelde zegen. En dat mag ons bemoedigen vanmorgen. Uitgestelde zegen. Het kind van Abraham en Sarah was nog steeds niet geboren. En nu kon het niet meer. De Heere God zegt tegen het volk, jaren later, als Israël inderdaad een groot volk is geworden en ze 400 jaar in slavernij hebben gezeten in Egypte, dan zegt de Heere tegen Mozes, ga en zeg tegen Farao, laat mijn volk gaan en ik roep je om mijn volk uit Egypte te leiden, maar het duurde nog heel lang. Farao liet het volk niet gaan. Het ging niet zomaar. Uitgestelde zegen. Er zijn 10 plagen overheen gegaan. Een lange tijd is er overheen gegaan. Een grote beproeving voor Mozes. En het volk keerde zich tegen Mozes, want die zei, Mozes, wat heb je ons nou gedaan? Want nu is de farao alleen maar slechter voor ons geworden. We moeten nog harder werken. Het is een voorbeeld van uitgestelde zegen. Maar God heeft dat bewust zo laten gebeuren. Denk aan Lazarus, die ziek wordt. En de discipelen die sturen mensen naar Jezus, want hij is verder weg. De zusters van Lazarus sturen mensen naar Jezus. Want hij is verderop. Hij is in Galilea en hij is niet zo dichtbij. Jezus blijft nog 4 dagen op de plek waar hij is als hij hoort dat Lazarus ziek is. En als hij aankomt, is Lazarus al gestorven. Opnieuw een voorbeeld van uitgestelde zegen. Waarom laat de Heer het zo lang duren? De discipelen zitten met Jezus op een schip en het begint te stormen en het noodweer slaat toe. En Jezus had al lang eerder wakker kunnen worden. Hij had al lang eerder tot de golven kunnen zeggen, word rustig en stil. Maar Jezus laat de storm duren. Zodanig dat het levensbedreigend wordt. Uitgestelde zegen. En deze dingen gebeuren opdat het niet meer mogelijk is. Opdat het niet meer kan. En zo ook in het leven van Abraham. Kon het volk nou ooit nog uit Egypte trekken? Kon Lazarus nou ooit nog beter worden? Kon die storm nou ooit nog tot bedaren komen? En vul het maar in voor jezelf. En even in de verlengde van het thema van vanmorgen, kan ik rechtvaardig worden? Kan ik rechtvaardig zijn in Gods oog? Onmogelijk. Maar wat gebeurde er? De Heere God nam Abraham mee naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel. En tel de sterren als u ze kunt tellen. En ik weet niet of je wel eens in het Midden-Oosten bent geweest, maar wij zien bij ons aan de hemel wel best wel veel sterren. Als het een prachtige heldere avond is, nacht is, en als het echt donker is buiten. Maar op andere plekken in de wereld, in het Midden-Oosten en in het Verre Oosten, zie je echt zo ongelooflijk veel sterren. Ik heb dat soms mogen zien, dat het je duizelt. En Abraham zag op de plek waar hij was, heel erg veel sterren. En toen zei de Heere tegen Abraham, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En wat doet de Heere God? De Heere God laat, en dat is een belangrijk punt, de Heere God laat Abraham een werkelijkheid zien buiten zichzelf. Hij kijkt naar buiten, letterlijk en figuurlijk. Hij kijkt naar de sterrenhemel. En dat is een werkelijkheid die er gewoon is. En God wilde dat hij iets zou zien, namelijk al die sterren. En wat gebeurt er eigenlijk? Daardoor wordt Abraham eigenlijk uitgenodigd door de Heere God om niet meer naar binnen te kijken, om niet meer naar zichzelf te kijken, om niet meer zijn geloof te baseren op zijn eigen mogelijkheden. Zo van, ja, wij zijn nog jong en we kunnen nog kinderen krijgen. En weet je, ja, dat is best wel mogelijk dat wij nog kinderen krijgen. Nee, als hij naar binnen zou kijken, als hij naar zichzelf zou kijken, naar zijn eigen mogelijkheden, dan zou hij absoluut niet kunnen geloven dat er nog een kind geboren zou kunnen worden. En zo ook voor jou en mij. Als wij naar binnen kijken, als wij naar ons eigen leven kijken, als wij kijken naar onze gerechtigheid, als we kijken naar onze goedheid, als wij kijken naar ons geloof, naar onze vroomheid, naar ons christen zijn, als we kijken naar de mogelijkheden die wij zelf hebben, dan kunnen wij niet geloven dat wij rechtvaardig kunnen zijn in Gods ogen. Dat is onmogelijk. Want niemand van ons is rechtvaardig, zegt de Bijbel. Niemand van ons heeft zijn hart rein bewaard. Niemand van ons heeft zich volledig aan de wet van God gehouden. Niemand van ons is natuurlijk zo heilig als dat God heilig is. En hij zelf is de norm. Hij is volkomen heilig, volkomen rechtvaardig. Hij is licht en in hem is helemaal geen duisternis. En jij en ik zijn niet zo licht, zo rechtvaardig, zo heilig als God is. Dus als wij naar binnen kijken, dan kunnen wij niet zeggen, ik ben rechtvaardig. En zo ook bij Abraham. Hij had niet kunnen geloven dat er een talrijk nageslacht zou komen. Als hij op zichzelf zou vertrouwen. Maar God laat hem een andere werkelijkheid zien, een werkelijkheid buiten zichzelf. En dat is het heelal. Dat zijn de ontelbare hoeveelheid sterren. En daar mocht Abraham naar kijken. En dan staat er, hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij nam God inderdaad op zijn woord. Wat is geloven? God op zijn woord nemen. Als God het zegt, dan zal ik hem niet tegenspreken. Als God het zegt, wie ben ik? Ik ben niet wijzer dan God. Abraham geloofde in het woord van God. En zo laat de Heere ons vanmorgen ook door zijn woord, door de Romeinenbrief, een andere werkelijkheid zien dan die van onszelf. Want wij worden opgeroepen door het evangelie om inderdaad niet langer naar binnen te kijken. En ik denk dat het heel menselijk is om naar binnen te kijken. Zowel in de reformatorische kring als in de evangelische kring. Ik merk maar al te vaak bij anderen, maar ook bij mezelf, dat je zo snel het bij jezelf gaat neerleggen. Dat je zo snel denkt van ja, maar ik ben niet zoals die andere christenen. Dat je zo snel denkt van ja, maar ik geloof niet zoals die ander gelooft. En dat je eigenlijk onbewust, of misschien wel bewust, denkt dat je op de goede manier moet geloven. En dat geloof iets is wat je moet doen. Dat geloof een soort werkje is en dat je op grond van dat werkje van geloof gerechtvaardigd wordt. Of dat je denkt, ja, ik ben niet zo vroom of ik kan niet zo bidden als anderen. Of ik heb niet de ervaring die andere mensen hebben gehad. Je hoort getuigenissen van mensen die vertellen over hoe ze tot geloof zijn gekomen. En dan denk je, ja, maar dat heb ik helemaal niet zo ervaren. Maar ook dat kan zijn dat je naar binnen kijkt. En er zijn zoveel dingen waardoor je, als het ware, ja, soms verleid wordt, laat me dat woord maar gebruiken, om te gaan denken dat jij het voor elkaar moet krijgen. Dat jij aan bepaalde godsdienstige eisen moet voldoen. Of bepaalde morele eisen moet voldoen. Of gerechtigheidseisen moet voldoen. Of dat je bepaalde ervaringen moet hebben gehad. Maar de Heere God nodigt ons uit vanmorgen om naar buiten te kijken. Naar de blinkende morgenster, zo wordt hij genoemd in Openbaring 22. Een werkelijkheid buiten jezelf. Jezus Christus. En geloven is zien. Zien op Christus. Kijken naar hem. Aanschouw hem die voor jou heeft geleden aan het kruis. Die jouw plaats heeft ingenomen en jouw oordeel heeft gedragen. Die in jouw plaats stierf aan het kruis. Die jou, voor jou tot zondaar is gemaakt, opdat jij de rechtvaardige wordt in Gods ogen. Kijk naar Jezus Christus. En het enige wat je dan doet, is dat je gelooft, dat je ziet het en je begrijpt het. En je zegt, Heere, als u het zegt, als u tegen mij zegt, dat in en door uw Zoon Jezus Christus, dat u mij rechtvaardig maakt, dat u mij rechtvaardig verklaart Heer, dan geloof ik dat, dan neem ik dat aan, dan prijs ik u daarvoor, dan dank ik u daarvoor. Eigenlijk is geloof niets anders dan God danken voor wat hij voor je heeft gedaan in zijn Zoon. Gewoon je handen openen en op dat God ze vult. Je hand leggen op de belofte, je hoort de belofte van God. En ieder die in Jezus Christus gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Je hoort die belofte, je legt je hand op die belofte en je zegt, ik prijs u God voor die geweldige belofte. Ik neem uw woord aan. Dat is geloof. Dat is niet iets wat je presteert, maar dat is je bewust worden van een werkelijkheid buiten jezelf. Ik moet daarbij altijd denken aan het moment, ik heb dat misschien wel eens eerder genoemd in jullie midden, dat ik als student, ik had 1 jaar gestudeerd in Brussel. Toen heb ik een reis gemaakt naar de Verenigde Staten. En samen met een vriend heb ik toen de Grand Canyon bezocht. En dat is een van de meest bijzondere plekken waar ik ooit ben geweest in deze wereld. In Arizona. En de rivier de Colorado die loopt daar heel diep. De Grand Canyon is niet een berg, maar de Grand Canyon is alsof de aarde daar helemaal gespleten is, alsof het uiteen gerukt is. En het is helemaal, het is ongelooflijk diep. Er zijn maar een paar plekken, als je daar bovenaan staat, dan moet je echt heel ver met de bus om uiteindelijk ergens beneden in die rivier te kunnen zien stromen. Dat heb ik op een gegeven moment ook gezien. Maar meestal kan je dat niet. Je ziet die rivier allemaal niet, want zo diep is het. En het is fenomenaal. En wij kwamen 's nachts aan met de bus en toen hebben we ergens wat geslapen. En toen gingen we 's morgens vroeg gingen we wandelen. En ik zag helemaal niks. Ik zag nog helemaal niks. Want het is namelijk niet iets hoogs, maar het is iets heel dieps. En op een gegeven moment kwamen we dichterbij. En het ging heel snel dat ik in 1 keer een uitzicht had op die fenomenaal diepe kloof in de aarde. Met die schitterende kleuren. Zo'n bijzonder natuurverschijnsel. En ik werd me ineens bewust van die werkelijkheid. Ik zag het. En had ik het gevoel dat ik iets had gepresteerd? Had ik iets voor elkaar gekregen? Was het door mijn bijdrage dat die werkelijkheid er was? Nee, die werkelijkheid is er gewoon. Dat is gewoon wat God heeft geschapen. Wat God heeft gemaakt, wat zo is ontstaan in deze wereld. En ik keek naar buiten op dat moment. Nou, dat is tot geloof komen. Stop met dat gepieker over jezelf. Stop met die twijfels toe te laten of het wel voor jou is. Misschien ben je opgegroeid in een kerk waar de uitverkiezing zo benadrukt is en zo benadrukt werd en waar het alleen maar voor een aantal uitverkorenen was. Een heel klein groepje te midden van een hele grote gemeente waar op die manier gepreekt werd dat je eigenlijk alleen maar hoorde dat het niet voor jou was. En dat je daarom nog steeds moeite hebt om aan het avondmaal te gaan. Zoals we zo meteen met elkaar het avondmaal willen gaan vieren. Maar dat kan een bedekking zijn over het evangelie. Je mag het horen. Ik predik het je vanmorgen. Ik predik je Christus. Die ook voor jou aan het kruis is gegaan. Die jou heeft lief gehad. Tot in de dood. Je mag het horen en de uitnodiging gaat ongediscrimineerd naar alle mensen. Geen onderscheid. Het evangelie moet aan alle gepredikt worden. En het wordt aan jou gepredikt vanmorgen. En als je wil komen, dan mag je komen. Als je wil geloven, dan kan je geloven. Je mag zien op Christus die het ook voor jou heeft gedaan. En het is niet waar dat je eerst aan een bepaald vroomheidsideaal moet voldoen of aan een bepaald gerechtigheidsideaal moet voldoen. Je mag kijken naar het kruis, je mag Jezus aanschouwen in zijn lijden en sterven voor jou en in zijn opstanding uit de dood voor jou. En dan mag je het onmogelijke geloven. Het onmogelijke, namelijk dat jij rechtvaardig bent in Gods ogen. De rechtvaardiging wil niet zeggen dat je helemaal rechtvaardig bent. Jij en ik zijn nog niet volkomen rechtvaardig. Rechtvaardigmaking is niet dat wij dat al helemaal zijn. Nee, we zijn nog niet helemaal rechtvaardig. We zondigen nog wel eens. God is nog niet klaar met ons. We moeten nog verder geheiligd worden. De vrucht van de geest zal nog verder groeien in ons leven. Weet je wel, het is niet waar dat we zelf rechtvaardig zijn. Maar die rechtvaardigmaking betekent Dat God je als zodanig ziet. En hij verklaart je rechtvaardig. Het is de uitspraak van de rechter die van een verdachte, van een beschuldigde zegt. Je bent schuldvrij. Er is geen oordeel voor jou. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is heel apart, daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Maar dat is het. Dat God je ziet en behandelt als rechtvaardig. Hij rekent je de zonde niet toe. Hij rekent het je niet toe. Hij brengt het je niet in rekening. Je wordt er niet voor afgestraft. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het oordeel is helemaal weggenomen door Jezus Christus aan het kruis. Dat is hetzelfde als het onmogelijke wat aan Abraham gezegd werd en wat hij geloofde, dat hij nog nageslacht zou krijgen. En het is ook gebeurd. Nou, het andere voorbeeld, dat trouwens in het leven van Abraham zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Hè? Ik vind hij is wel echt een voorbeeld natuurlijk van een man die geloofde en die ook geloofsgehoorzaamheid had. Want de Heere God had eerder tegen hem gezegd, ga uit je land en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Nou, het zal je maar gebeuren. Zeker in die tijd dat je alles moet verlaten, je familie, je omgeving, je netwerk, je bedrijf. En ga naar een plek die ik je wijzen zal. God zegt niet eens waar die hem naartoe zal leiden, maar hij gaat wel op pad. Hij doet wel op grond van het woord van God wat God van hem vraagt. Dus dat geloof dat uitte zich ook in gehoorzaamheid bij Abraham. En ook toen God hem later vroeg om zijn enige zoon Isaak op het altaar te leggen, ook toen heeft Abraham God gehoorzaamd. Omdat Abraham dus God werkelijk vertrouwde. En inderdaad op het woord van God vertrouwde. Nou, een ander voorbeeld is het leven van David. Want Paulus noemt ook David in Romeinen hoofdstuk 4. Nou, laten we daar nog eens met elkaar over nadenken. Zoals ook David de mensen zalig spreekt aan wie God de gerechtigheid toerekent zonder werken. Wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheid vergeven en van wie de zonde bedekt zijn. Wel zalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Dat is Psalm 32 wat Paulus hier aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 4. Maar dan even nadenken over het leven van David. Nou, we weten dat David ook enorm heeft gezondigd. Hij ging naar bed met de vrouw van een ander. Hij stal de vrouw van een ander. Hij loog daarover. Hij zorgde ervoor dat haar man de dood in werd gejaagd. Hij was een overspelige. Hij was een leugenaar. Hij was een moordenaar. En toch mocht David Gods vergeving ontvangen. Toch kon God David onschuldig verklaren. Hij zou hem zijn zonde niet toerekenen. Psalm 32 spreekt over schuldbelijdenis. David kwam tot schuldbelijdenis. Hij erkende zijn schuld en beleed zijn schuld. En in geloof stortte hij zich op de barmhartigheid van God. Opnieuw een situatie van menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Hoe kan je nou als overspelige, als valse leugenaar, als moordenaar, schuldvrij zijn in Gods ogen? Dat is toch onmogelijk? Het maakt het nog wat concreter voor ons. Want wij denken misschien toch soms van ja, kijk, mensen die dat soort dingen niet hebben gedaan. Mensen die grove overtredingen niet hebben begaan. Die niet werkelijk overspel hebben gepleegd. Ze hebben er misschien wel aan gedacht. Ze hebben misschien wel gefantaseerd. Ze hebben misschien wel begeerd. Maar ze hebben het niet gedaan. Ja, die kunnen wel rechtvaardig worden voor God. Of we denken mensen die niet echt een moord hebben gepleegd. Ja, je bent soms wel boos geweest. Je bent wel hatelijk geweest. Je hebt wel iemand uitgescholden. Je hebt wel rottige dingen gezegd. Maar ja, je hebt niet echt iemand vermoord natuurlijk. Nou, dan kan je nog wel goed met God verder gaan. Dan kan je nog wel met God leven als je dat soort dingen niet hebt gedaan. Maar Jezus laat in de bergreden zien dat er wat dat betreft ook niet zoveel verschil is. Natuurlijk is er gradatie in zonde. Natuurlijk is het zo dat het veel erger is om een moord te begaan dan iemand uit te schelden. Maar ergens zitten we allemaal in precies dezelfde situatie. Ergens is er helemaal geen onderscheid tussen David die deze vreselijke grove dingen heeft gedaan en andere mensen die deze dingen niet werkelijk, daadwerkelijk hebben gedaan. Er is geen onderscheid wat dat betreft. David had geen grond om op te staan. En jij en ik hebben geen grond om op te staan. David was strafwaardig, maar ieder mens is strafwaardig. David verdiende het oordeel, maar jij en ik verdienen ook het oordeel. Het was onmogelijk bij David om vergeven te zijn, om inderdaad schuldvrij te zijn voor Gods aangezicht. Dat was een volkomen onmogelijkheid, maar dat is net zo onmogelijk voor jou en voor mij. De mens is gewoon helemaal bankroet als het gaat om zijn eigen gerechtigheid. En toch gebeurt het, toch gebeurt het. Omdat God degene is die de goddeloze rechtvaardigt. En die het toerekent, die de gerechtigheid toerekent op grond van genade en door geloof. Zo is God, het onmogelijke gebeurt. Uit genade, door geloof. Nou, ik wil inderdaad, wat ik al zei, toch nog iets meer zeggen over dat God de goddeloze vrijspreekt. Want daar gaat het in dit hoofdstuk natuurlijk over. Vers 5, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hem die de goddeloze rechtvaardigt. Maar dat is heel apart, want de Bijbel zegt dat als een aardse rechter een goddeloos iemand rechtvaardigt, Spreuken 17 vers 15, wie de goddeloze rechtvaardigt, is de Heer een gruwel. Stel je hebt een aardse rechter, hè, het is juridische taal waar we het over hebben vanmorgen. De Romeinenbrief laat zien dat het evangelie alles te maken heeft met het juridische, met goed en kwaad, met schuld en vrijspraak, met veroordeling of rechtvaardiging, met schuldig verklaard worden of rechtvaardig verklaard worden. Dat is allemaal vanuit de rechtspraak, het is juridisch. Maar stel je hebt een rechter en die krijgt iemand voor zich die heel duidelijk de wet heeft overtreden. En als die rechter dan, die overtreder van de wet, terwijl hij zonder meer deze overtredingen heeft begaan, rechtvaardig verklaart, dan is dat een gruwel in de ogen van de Heere. Wie de goddeloze rechtvaardigt, is de Heere een gruwel, staat er in Spreuken 17 vers 15. Hoe kan het dan dat hier geschreven wordt in de Romeinenbrief, maar ook op veel andere plekken, ook in Psalm 32, hè, dat de zonde niet wordt toegerekend, dat de schuld wordt vergeven. Hoe kan het dan dat God dat wel doet? En het antwoord is natuurlijk dat er een prijs is betaald. Dat er verzoening heeft plaatsgevonden. Dat die straf wel degelijk is gedragen. God doet het niet zomaar. Hij kan niet zomaar van de schuldige zeggen, je bent onschuldig. Hij kan niet zomaar de goddeloze rechtvaardig spreken, rechtvaardig verklaren. Maar het is vanwege het offer dat is gebracht, omdat de toorn van God gedragen is door Jezus Christus, omdat het oordeel toen en daar heeft plaatsgevonden. Hij is nog steeds rechtvaardig, dat zegt hoofdstuk 3, ook als hij de goddeloze rechtvaardigt, is God nog steeds rechtvaardig, omdat er verzoening heeft plaatsgevonden. Omdat aan de eis van de wet is voldaan door het leven en het sterven van Jezus Christus. Het is op basis van het offer, het lam van God dat de zonde heeft weggenomen, dat dit mogelijk is. Waardoor er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus geloven. Laat me daar nog een voorbeeld van geven, wat mijzelf geweldig heeft bemoedigd. En elke keer als ik het vertel, dan word je weer helemaal blij. Nog een ander voorbeeld uit de natuur. En iets van wat ik zelf ook heb gezien. Wij zijn jaren geleden op vakantie geweest in Luxemburg. Op een park van Beter Uit. En dat ligt vlakbij het stadje Vianden. En als je in Vianden bent, dan kan je langs een rivier lopen. En als je een eentje doorloopt, dan kom je bij een klein dorpje. En dat kleine dorpje, dat lag vroeger gewoon inderdaad aan dat riviertje. Maar het ligt nu pal naast een gigantische stuwdam. En wij liepen daar naartoe en wij zagen inderdaad dat dorpje daar liggen. En de toren, de kerktoren van dat dorpje, er zat één kerk in het centrum van het dorpje. En die toren die is veel lager dan die dam. Die dam is minstens 2 keer zo hoog als die kerktoren. Dus dat dorpje ligt letterlijk aan de voet van een gigantische stuwdam. Daar is een van de grootste waterkrachtcentrales van Europa. Achter dat dorpje ligt een stuwmeer. En daar wordt allemaal water opgevangen. En dat heeft te maken met dat er van bovenaf ook weer een ander meer is. En dat water dat gaat keihard naar beneden. En er wordt heel veel elektriciteit opgewekt. Je kan het ook bezichtigen, dat hebben we ook gedaan. We zijn langs dat enorme kanaal waar al dat water doorheen stroomt. Of die enorme pijp waar al dat water met kracht naar beneden komt. Daar kan je eigenlijk langs lopen en dan zie je al die centrales en zo. Maar even het idee dat dit dorpje, er ligt dus achter dit dorpje een zee van water. En stel je nou eens voor dat je op weg bent, je loopt inderdaad van Vianden loop je naar dat dorpje en je geniet van de natuur en je ziet dat dorpje dichterbij komen, je ziet die stuwdam. En dit is even gewoon wat niet werkelijk zou kunnen gebeuren, maar het is een prachtige illustratie van de inhoud van het evangelie. Terwijl je daar naartoe loopt, ben je onder de indruk van die enorme stuwdam. Maar je komt dichterbij en ineens hoor je tot je verbazing een bepaalde krak. Je hoort ineens krik. En je kijkt en je ziet dat er een scheur in die stuwdam is ontstaan. En je ziet dat het al een beetje nat begint te worden waar die scheur is. En je blijft stilstaan en je denkt, wat gebeurt hier? En ineens hoor je een knal, je hoort een grote knal. En je ziet dat die stuwdam kapot gaat, dat er een heel stuk uitvalt en dat die hele muur eigenlijk verbrijzelt door de kracht van het water. En al dat water valt als een zee op dat dorpje en je bent vlakbij en je draait je om en je wil wegrennen omdat je weet dat dat water je dood betekent. Dus je draait je om en je begint te rennen, maar je hoort dat het water aankomt bulderen. Op dat moment besef je, dit is mijn dood. Dit ga ik niet redden. Maar op het moment dat dat water je bijna overspoelt, ontstaat er ineens een gat achter je in de grond. Waar die hele zee van water tot op de laatste druppel in verdwijnt, wordt opgeslokt, zodat er geen druppeltje is van die zee van water die jouw voeten nat maakt. Dat is wat er voor jou aan het kruis is gebeurd. Wij verdienen de dood. Wij kunnen die zee, die dood, nooit zelf overwinnen. Onze zonde betekent onze dood. De wet betekent onze dood. De heiligheid van God betekent onze dood. Wij zijn allemaal strafwaardig, doemwaardig. Maar het kruis is het gat in de grond. Waar dat oordeel, de dood, volledig is gedragen. De straf van God helemaal is weggenomen door het Lam van God, de Zoon van God, die ook voor jou in het kruis is gestorven. Zodat er geen druppel is, helemaal niets is, van het oordeel, de toorn van God, die jou ooit nog zal bereiken. Vrije genade. Door geloof in Christus. Dit is wat je vanmorgen mag zien. Dit is waar je in mag verblijden. 1 blik op het kruis en alles wordt nieuw. En dan mag je hier vandaan gaan, schuldvrij. Volledig schuldvrij. Dat betekent dat je ook die schuldgevoelens van je af mag laten vallen. Dat betekent ook dat je je schaamte achter je mag laten. Dat betekent dat je als vrij mens mag leven. Dat betekent dat je je mag verblijden in je relatie met God, dat je een kind van God bent. Je mag hem prijzen en loven voor het offer dat hij bracht door vanmorgen te nemen van brood en wijn. En dat doe je niet om te laten zien hoe goed jij bent, want er is geen roem, dat maakt dit hoofdstuk ook zo duidelijk. Er is helemaal geen roem natuurlijk. Is het roem dat gat achter je is ontstaan en dat je daarmee niet bent doodgegaan? Is er roem? Nee, dat is je geschonken, dat is voor je gedaan. Dus het is niet roem om aan het avondmaal te gaan. Het is niet zo dat je jezelf op de borst slaat en zegt, ik ben een goede christen, kijk maar, ik ga aan het avondmaal. Niemand kan roemen. Als je aan het avondmaal gaat, dan doe je dat niet om jezelf neer te zetten als christen, maar dan doe je dat om de Heer Jezus te prijzen voor wat Hij voor je deed. Het is tot eer van de Heer Jezus dat je vanmorgen neemt van brood en wijn. Dus ontneem hem niet van zijn eer door te zeggen, het is niet voor mij, u heeft dat niet voor mij gedaan. Maar geef hem eer voor het offer dat hij ook voor jou heeft gebracht. En dan, als gevolg van deze overweldigende genade, als gevolg van dat God doet wat hij belooft, weet je, en dat hij zich houdt aan zijn woord en dat hij het onmogelijke doet en dat hij de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En de God die de doden levend maakt, die prachtige taal van Romeinen hoofdstuk 4. God doet het onmogelijke in het leven van Abraham, in het leven van David en in jou en mijn leven. En als gevolg van die eindeloze genade, als gevolg van die onverdiende gunst, die vrije genade, zeggen wij natuurlijk, Heer Jezus, hier ben ik. En dan zie je dat rechtvaardiging leidt tot heiliging, niet tot wetticisme, niet tot de verkrampte christelijke cultuur, maar tot bekering. En je zegt, Heer, als u mij zo heeft lief gehad, dan wil ik u lief hebben. Hoe kan ik nou nog u niet lief hebben, als u mij zo heeft lief gehad? Hoe kan ik doorleven zonder dat mijn hart brandt van liefde voor u, als u mij zo heeft lief gehad? Als u mij zo heeft vrijgemaakt, dan wil ik mijn vrijheid gebruiken om u te dienen en u te eren. Dan is mijn passie om u te volgen. Dan is mijn verlangen om net als Abraham die geloofde, maar hij liet ook zien dat hij geloofde door u te gehoorzamen. Dan wil ik u ook gaan gehoorzamen. Dat is het gevolg. Voor hem leven. De bekering is niet alles goed doen. De bekering is niet dat je al volmaakt bent. Maar de bekering is wel dat je van binnenuit zegt, Heer, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor u die zichzelf voor mij heeft gegeven. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mij aan u, Heer Jezus. Ik ben van u. Ik ben uw discipel. Ik ben uw leerling. Ik ben uw dienaar. Ik wil u volgen. Als u zegt ga, dan wil ik gaan. Als u zegt zwijg, dan wil ik zwijgen. Als u mij vraagt om te bidden, dan zal ik bidden. Als u mij vraagt om te geven, dan zal ik geven. Ik wil luisteren naar uw stem. Leid mij door uw geest. Maak mij een man, een vrouw die aan u verbonden is. Geef dat ik aan u verbonden mijn leven zal leiden. Dat is het christelijke leven. Gemeenschap met Jezus Christus, een liefdesrelatie met Hem. Als je je vrouw van harte lief hebt, als je dol bent op je vrouw. Als je als man dol bent op je vrouw, is het geen opgave om lief voor haar te zijn. Is het geen opgave om je voor haar in te zetten. Is het geen opgave om haar trouw te zijn. Dan hou je van haar. En dan zeg je, natuurlijk zal ik dat niet doen, want ik hou van haar. Natuurlijk zal ik haar niet beschadigen. Ik zal haar niet kwaad doen, want ik heb haar lief. Dat is levensheiliging. Jezus liefhebben en hem volgen en dienen uit liefde, omdat hij je eerst heeft lief gehad. God doet het onmogelijke, ook in jou en mijn leven. Hij rechtvaardigt ons en hij heiligt ons. En hij, ja, ik wil nog een laatste opmerking maken. Dit gaat allemaal over de rechtvaardiging, maar ik moest hierbij ook denken, wel grappig, want ik weet nog dat een medestudent van mij in de kapel, de bijbelschool waar ik studeerde, over dit hoofdstuk preekte. En hij was toen ongetrouwd. Een man uit Ierland, een hele kleine man met rood haar, een heel grappig voorkomen. Hij was echt, ik heb nog steeds contact met hem op Facebook. Maar hij ging preken in de kapel voor de hele school en alle staf en leraren en studenten. We zaten daar met 150 man of zo. En toen had hij het over dit gedeelte en toen paste hij dat toe, hè, van God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn tot aanzijn roept of roept alsof zij zijn. En toen zei hij in groot geloof dat hij geloofde dat God hem een vrouw zou gaan geven. Maar hij had geen vrouw, hij had nog geen vrouw, maar op de een of andere manier had hij het geloof dat God dat zou doen. En ik weet nog wel dat een van mijn leraren, die kwam daarop terug in een les en die moest daar vreselijk om lachen. Maar het grappige was dat hij kort daarna zijn vrouw ontmoette met wie hij tot op de dag van vandaag gelukkig getrouwd is. Maar hij gebruikte dit op deze manier. Nou denk ik dat we er wel een beetje voorzichtig in moeten zijn, want niet al onze wensen gaan in vervulling. En niet iedereen die verlangt naar een man of een vrouw, vindt ook een man of een vrouw. Maar toch zou ik willen zeggen dat God ook een weg heeft met jou en met mij in dit leven. En het gaat in dit hoofdstuk over rechtvaardigmaking. Maar het kan ook zijn dat God ons een bepaalde visie geeft ergens voor. En dat je een sterke overtuiging hebt gekregen dat de Heere God iets zal doen voor jou of in jouw leven of voor de gemeente. Maar dat het heeft geduurd. Dat de zegen is uitgesteld. Dat het lang heeft geduurd. En ik denk dat we op grond van Gods woord van vanmorgen ook heel persoonlijk met God zo mogen leven. En dat als er een bepaalde visie is, dat die visie ook stand mag houden. Dat God alsnog kan doen wat nog niet is gebeurd. Want God is degene die de doden levend maakt en die tot aanzijn roept wat nog niet is. Hij is nog steeds de schepper. Hij kan nog steeds doen wat hij ons lang geleden heeft beloofd te zullen doen. En ook daarin mogen we uitzien naar wat hij zal gaan doen. We prijzen zijn heilige naam. Halleluja. Amen. Laten we kort bidden.